Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 18 april en Dennis Blackmagic moet naar de cel.
Ik heb nooit en zal ook nooit iemand verkrachten in mijn leven, zo simpel is.
De Europese top in Brussel zit erop. En in Mol wordt er via een examen een nieuwe bijaardier gezocht. Maar eerst hebben we het in deze Insider over Netcom. Dat is de ultrarechtse conferentie in Sint-Joostendode met Viktor Orbán en Philippe de Winter. Mijn naam is Saar van Olme en dit is de Insider. Om ons helemaal bij te praten over die conferentie is er een echte insider bij mij aan tafel komen zitten. Pieter Lesaffer. Hij volgt extreemrechts bij Nieuwsblad en hij was op die conferentie. Dag Pieter.
Dag Saar, dat klopt.
Ja, Pieter, misschien moeten we eens kort beginnen met dat hier allemaal te schetsen. Die conferentie, hoe is die tot stand gekomen? Want er is heel veel om te doen geweest de voorbije week.
Ja, dat klopt. Want eigenlijk voor hetzelfde geld had dat geruisloos gepasseerd.
Ja, hadden we er niks over geweten,
ja,
denk ik.
Klopt, ja, dat klopt. Want dus die was gepland dinsdag en woensdag in Brussel. Oorspronkelijk in de Concernoble, een zaal in Brussel-Hoofdstad. Maar de Brusselse burgemeester Kloze had die verboden. Die had schrik voor mogelijke tegenbetogingen. Dat de veiligheid in gevaar was. Dan zijn ze uitgeweken naar een andere zaal in Etterbeek, waar de burgemeester ook verboden heeft. En tenslotte een derde zaal, waar ze gestart zijn, maar die dan eens begonnen toch ook weer verboden is geweest.
Ja, toch verboden, maar is toch nog mogen doorgaan, want je bent er geweest.
Ja, het was gestart dinsdagmorgen. En op dat moment heeft dan Emir Kier, de burgemeester van Sint-Joostendode, gezegd, ja nee, ik ga dat toch verbieden. Heeft daar zijn politiemensen op afgestuurd. Die politie heeft niemand meer binnengelaten in de zaal. En eigenlijk is dat dan met veel vertoon en veel drama geëindigd, die eerste congresdag. En dan zijn de organisatoren naar de Raad van State gestapt. En die heeft hen gelijk gegeven. En die hebben gezegd, nee, dus vrijheid van meningsuiting, dat moet kunnen doorgaan.
Ja, want waarom wou Kier die conferentie eigenlijk verbieden? Welke redenering zat erachter?
Ja, dus ook hij zei van, ja, ik heb vrees voor de openbare orde. Maar tegelijk, want hij tweette daar dan ook over van, ja, kijk, we hebben dat, hij klopte zich nogal op de borst. Want het is wel vanuit Frans, allee, voor ons is dat misschien wat moeilijker te begrijpen. Maar in Franstalige politiek en ook Franstalige media is er tegenover extreem rechts, radicaal rechts, wordt heel snel doodgezwegen.
Oké, en op welke manier dan?
Ja, als je ziet bijvoorbeeld ook, als ik een zijsprongetje mag maken naar Chenu, de Franstalige tegenhanger van Vlaams Belang op dit moment in Franstalig België, komt in geen enkele media aan bod, geen enkel medium
Die mogen nooit interviews geven?
Nee, enfin, het mag, maar niemand doet het. Die worden ook, elke Franstalige burgemeester verbiedt ook bijeenkomsten van die partij. Terwijl die op sociale media enorm aan het groeien is. Maar om maar een beetje het klimaat te schetsen, en ook zo'n conferentie is aan Franstalige kant iets normaler om dat te verbieden.
Oké. Misschien moeten we even kaderen, waarover ging die conferentie eigenlijk?
Dus eigenlijk een conferentie die al een jaar of vijf, zes, twee keer per jaar of één keer per jaar doorgaat, overal ter wereld. Dus eigenlijk vanuit een Amerikaanse denktank gestart, in samenwerking met de Israëlische denktank en ook Hongaars-Italiaanse denktanks. Dus het is geen politieke partij die erachter zit.
Ja, het is niet dat het door politieke partijen wordt georganiseerd dan.
Nee, er komen wel politici op af. Vanuit Vlaanderen zijn dat dan vooral Vlaams Belang-politici. Maar de organisatie is wat ze zelf metapolitiek zouden noemen. Dus het gaat over het uitwisselen van politieke ideeën, van waarden, van standpunten, maar niet gebonden aan een politieke partij.
Nu, Pieter, wat moet ik mij eigenlijk bij zo'n conferentie voorstellen? Wat voor sfeer hangt daar als je daar zo binnenkomt? Kan je dat eens schetsen?
Op zich is dat een vrij neutrale, normale sfeer voor een conferentie. Ik wil zeggen, dat zijn hapjes, 's middags en koffie. En,
gezellig.
Een zaal waar publiek naar een spreker zit te luisteren. Dus stel u absoluut geen neonazi bijeenkomsten voor of wat dan ook.
Geen grote boze bende die daar staat.
Nee. Grote boze bende niet. Toch niet als je daar rondloopt en praat, want iedereen was daar zeer galant. Maar wat daar gezegd werd, was toch wel andere koek. Niet zo gezellig, zal ik maar zeggen. Dat ging echt ook over de typische extreemrechtse taal, over de massamigratie, over de problemen van de Europese Unie die de vrijheid van meningsuiting zou inperken, van een elite die tegen weet ik veel wat zou zijn. Dus toch wel heel scherpe taal, de typische extreemrechtse praat en dat dan zo vermengt met andere dingen als de traditionele waarden over gezin en familie en hoe het vroeger toch allemaal veel beter was en hoe toch woke alles kapot maakte. Dus een beetje schizofreen, gezellig met de hapjes en de koffie, maar toch wel zware praat, zal ik maar zeggen, daar op dat podium.
Wat voor publiek komt er dan op af? Want ik hoorde dat er toch wel best jonge mensen op afkwamen.
Ja, veel jonge mensen, ja.
Want je spreekt over traditionele waarden. Ja. Ik stel me er dan toch een iets ouder publiek bij voor. Dat was dus niet het geval.
Nee. Nu, enfin, voor alle duidelijkheid, het was niet 100% jong publiek. Nee. Het was heel divers, maar toch wel inderdaad een opvallend aandeel waren jonge mannen. En dan, zoals je vaak ziet op radicaal-rechtse bijeenkomsten, strak in het pak.
Ja.
Zowat de Dries van Langenhoven-achtige types die daar dan op afkomen.
Ja, je bent er geweest. Heb je daar dan met veel mensen gesproken? Wat vertelden die jou dan? Kan je dat eens uitleggen?
Ja, ik heb daar wel met wat mensen kunnen spreken. En het viel mij vooral op dat die echt vanuit een heel diverse invalshoek daar komen. Je had heel ultra katholieke mensen, dat dan echte nationalisten, radicaal rechts types.
Ja, want wat ik me daarbij voorstel, bij zo'n ultrarechtse conferentie, dat gaat om een blok. Mensen die daar allemaal met hetzelfde gedachtegoed zitten, maar dat is dus niet zo.
Nee, helemaal niet. Maar het interessante is wel, want er is wel een circuit van dergelijke conferenties, internationaal bezig. En je voelt wel dat die elkaar wel meer en meer aan het vinden zijn. En dat iedereen die elk in zijn eigen land bezig is met zich te verzetten tegen wat zij dan noemen de liberale elite die van alles doet met de genderideologie, de woke, waar ze zich elk in hun eigen land tegen verzetten. En dan op die conferenties elkaar vinden en merken van, ja, we hebben toch gemeenschappelijke vijanden. En dat er toch raakvlakken beginnen te komen. In die zin vond ik het heel treffend. Een jonge Griekse man die ik daar sprak, 26 jaar. En hij zei van, ja, dit voelt voor mij heel goed. Omdat ik in de gewone wereld, als ik mijn idee zeg, krijg ik direct een stempel van extreem rechts. Maar ik ben eigenlijk niet, ik voel me niet extreem rechts. Ik vind mij een gewone gast. En hier kan ik met gelijkgezinden daarover
praten, op een normale manier.
En zonder taboes, zoals hij het dan benoemt.
The sense of this European election is change the leadership. What is election for? The sense of election is that if the leadership proves to be bad, must be replaced. That's so simple. And this leadership of European Union is bad.
Niet alleen mensen die daar met gelijkgezinden kwamen praten, maar ook gewoon grote politici die daarop afkwamen. Viktor Orbán, om maar één iemand te noemen. Wat was zijn rol daar eigenlijk?
Ja, Orbán was de ster van deze conferentie. Dus de Hongaarse premier is een beetje idool in die kringen.
Omdat een idool
hij,
zelfs.
Ja, omdat hij toch wel zich openlijk verzet tegen de, tussen aanhalingstekens, totalitaire Europese Unie. En die een leidersrol opneemt. En verschillende mensen, ik sprak daar ook met Philippe de Winter, en hij ziet Orbán wel als een Europees leidersfiguur, om heel die beweging ook wel wat te verenigen. En je merkt ook wel, het gaat verder dan puur de ideeën. Dat wordt ook voor een stuk gefinancierd vanuit Hongarije. Ik sprak daar ook met een Hongaarse professor die meegereisd was, die ook mee dat ondersteunt. Daar zit een hele machine achter vanuit Hongarije. En die vinden elkaar dan, of die vinden dan die Amerikaanse denktanks. Die versterken elkaar heel sterk.
En dat klikt wel op die manier, ja. Wie er ook was, toch een opvallend figuur. Iemand die we kennen van een paar jaar geleden, van de Brexit.
Today has told me, I should never forget it, we were right to leave. No question.
Nigel Farage.
Ja.
Van waar kwam die opeens?
Ja, ook hij is een idool in die kringen. Dus, hij is ex-politicus intussen, maar houdt zich dus nog bezig met dergelijke internationale bijeenkomsten.
Ja,
ook hij is iemand die het aangedurfd heeft, om het in hun woorden te zeggen, om zich te verzetten tegen die elite.
Ja, tegen het systeem.
Tegen het systeem en het liberale gedachtegoed.
Nu, wat was jouw gevoel daarbij? Bij die conferentie?
Je voelt dat daar mensen samenkomen die zich niet gehoord voelen in hun eigen land. En die het gevoel hebben van, ik mag niet meer zeggen wat ik wil. Er worden mij dingen opgedrongen. Heel het verhaal bijvoorbeeld rond LGBTQ en woke. Hebben mensen het gevoel van, ja, maar ik met mijn traditionele waarden en mijn conservatieve ideeën, heb ik dan
waar
geen plaats,
is mijn plaats
meer?
Ja. Ja.
En voelen zich ook, iemand daar gisteren zei ook van, ja, ik ben al heel mijn leven, een oudere man was dat, ik ben al heel mijn leven conservatief, maar de conservatieve partijen van vandaag, die, ik herken me daar niet meer in, die zijn meegegaan in dat, ja, wat zij dan ook soms wel eens ecosocialisme noemen, of in die globalistische elite. En dus dat zijn mensen die zich verloren voelen en die dan daar wel weer aansluiting vinden.
Ja, en het trekt wel veel volk precies, hè?
Ja, en ze hebben natuurlijk gratis reclame gekregen dankzij burgemeester Kier.
Voilà, ja, daar had het daarnet al over dat we er waarschijnlijk niks over hadden geweten, ja, als er niet zoveel heisa rond was.
Ja, want onderschat ook niet hoe dat internationaal opgepikt geweest is. Zelfs de Britse premier Sunak heeft erop gereageerd.
Oké, waarom?
Omdat daar Suella Braverman een van de sprekers was. Dat is een partijgenoot van hem in Groot-Brittannië.
Oké.
En dus, ja, ook hij reageerde zoals premier De Croo gereageerd heeft, van dit is vrijheid van meningsuiting. Dit is, ja, heel goede reclame geweest voor die organisatie in de eerste plaats.
Ja, want het is sowieso wel, je zegt het, er komt internationaal reactie op. Ja. Het is wel een beweging die zich internationaal voortzet, iets wat we niet kunnen ontkennen. Het wordt wel steeds populairder, extreem rechts.
Ja, 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 je ziet het, ja, natuurlijk ook in heel Europa. We gaan het nu op 9 juni ook weer zien, zijn het Europese verkiezingen. Dat de extreemrechtse partijen zijn overal in opmars, niet alleen in Vlaanderen. In Italië is er al een extreemrechtse premier, we hebben Viktor Orban al genoemd. In Frankrijk is Le Pen enorm aan het boomen opnieuw. Dus ja, het is bezig. En dit is voor een stukje de intellectuele onderbouw, zou ik maar zeggen. En tegelijk ook het samenbrengen van al die bewegingen nationaal komen hier nu wel samen en komen steeds meer samen. En er is een heel circuit van conferenties, internationaal en Europees.
Ja.
Maar allee, dit is geen massa-evenement met duizenden mensen. Hè. Maar het gaat natuurlijk veel breder. Hè. Dit wordt op sociale media volop uitgebuit en heel veel mensen die elk op zich met bepaalde ideeën zitten, worden daardoor weer opnieuw geïnspireerd. En dan is natuurlijk, ja, die gratis reclame erbij gekomen is onbetaalbaar. Hè? Van, dit is het bewijs dat wij in de hoek worden gezet. Terwijl natuurlijk, er is vrijheid van meningsuiting en iedereen kan zeggen wat hij wil. Maar toch wordt dat dan weer zo als een complottheorie neergezet.
Dat is ook wel iets wat Viktor Orban heeft aangehaald, dat ik begrepen. Hè? Ze gebruikten het ook wel een beetje in hun retoriek om het toch maar aan te halen van kijk eens hoe belangrijk het is dat we zo'n conferentie organiseren.
Ja, ja, bijna elke spreker verwees ernaar om te zeggen van kijk eens, dit is het werk van de elite, die stuurt zijn politie op ons af. Dus dat voedt enorm dat underdog gevoel en dat niet gehoord worden. En ja, hoe meer zo'n dingen gebeuren, hoe meer dat die beweging zich ook verenigt. We hadden het daarnet over dat zo heel divers is van invalshoeken, maar die komen op die manier, hebben die een gemeenschappelijke vijand.
En vormen die ook steeds meer dat blok.
Ja, vormen die inderdaad steeds meer een eengemaakte beweging, die zich buitengezet voelt en die een soort opponent wordt van de heersende ideologie, zoals zij het dan noemen.
Ja, zij zien Viktor Orban een beetje als de trekker van die Europese rechtse beweging dan. Hoe realistisch acht jij dat naar de toekomst toe?
Ja, het is bezig. Ook bijvoorbeeld, als ik naar Vlaanderen kijk, Vlaams Belang staat op het punt om misschien eventueel mee te gaan besturen hier in Vlaanderen.
Ja, in de peilingen doen ze het heel goed, hè, ook bij jonge mensen.
Ja, en plus, hoe bereiden zij zich daarop voor? Dat is net door met andere Europese zusterpartijen en ideologische broeders, zou ik maar zeggen, of ideologisch gelijkgestemden daarover te gaan spreken. Bijvoorbeeld met Wilders, die in Nederland ook al een stukje regeringservaring heeft uit het verleden. Ook met de Oostenrijkse FPÖ en dergelijke. Dus daar is heel veel contact onderling tussen die partijen. En zo'n conferenties zijn dan ook de plekken waar die elkaar vinden, ook al is dat niet puur partijpolitiek. Maar die vinden elkaar daar, die horen daar mekaars ideeën, kunnen dingen afstemmen. En dus die beweging is aan het groeien. Ja.
Ja, dat valt allemaal nog af te wachten. De Europese verkiezingen komen eraan, dus dan zullen we het wel merken.
Ja, inderdaad.
Dankjewel, Pieter, om hier te zijn.
Graag gedaan.
Ik heb nooit en zal ook nooit iemand verkracht in mijn leven, zo simpel is. We leven in een maatschappij dat sommige vrouwen soms misbruik of gebruik maken van hun geslacht voor wraakacties. Het lijkt een beetje soms op Hollywood.
En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Saar.
We beginnen met Dennis Blackmagic, want die is veroordeeld en hij moet naar de cel.
Ja, vanmorgen werd hij in de rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor de verkrachting van 8 vrouwen. Hij wordt ook 10 jaar uit zijn burgerrechten gezet en moet een boete betalen.
Hoe zat die zaak nu ook alweer in elkaar? Want ik kan me er wel iets van herinneren, maar... ik weet het niet helemaal meer.
Het begon bij een klacht van model en OnlyFans-ster Nanou Vaassen. Mm-hmm. Hij zou haar allerlei beloftes gemaakt hebben rond een pornofilm, maar dan zou ze zich eerst seksueel moeten bewijzen. En ze stapte met dat verhaal en dat van andere vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt naar de politie.
Oké, en Blackmagic die zit ondertussen al in de cel?
Nee, want hij was er vanmorgen niet. Okay. Hij was er niet toen zijn straf werd uitgesproken. Hij zelf niet. En zijn advocaat dan ook niet.
Okay.
Ze stuurden allemaal hun kat naar de rechtbank. En meteen na de uitspraak vroeg de aanklager zijn aanhouding. Maar ja, dan moeten ze hem dus wel eerst weten te vinden.
Ja. Van Limburg gaan we over naar de Europese top, ja. Want die is gisteren afgerond.
Klopt, die top ging onder andere over extra steun aan Oekraïne. Europese leiders beloofden om zoveel mogelijk luchtafweer te voorzien voor het land. Maar heel concreet zijn die beslissingen nog niet. Er is wel besloten om een taskforce op te richten die buitenlandse beïnvloeding, bijvoorbeeld vanuit Rusland, bij de Europese verkiezingen moet vermijden. Premier Alexander De Croo had daar het volgende over te zeggen.
First of all, let me start by saying that I esteem European citizens highly, and I think they are intelligent enough to see certain things when there are disinformation. And I think in general, the European public is not so easy to fool with these type of things. But these are mechanisms we need to uncover. We need to give transparency.
De Croo vindt de Europese kiezer dus intelligent, en volgens hem zijn ze moeilijk te bedotten.
Ja, klopt.
En dan hoor ik nog klokkenluiden in de Kempen, want Nathalie, je hebt er nieuws over.
Ja, daar hebben vandaag 3 kandidaat bij haar diers hun praktisch examen afgelegd.
Een praktisch examen? Mm-hmm. Moet je daar een examen voor afleggen?
Ja, de huidige bij haar dier die gaat met pensioen na 33 jaar. En er staan blijkbaar 3 mensen klaar om hem op te volgen. En dan krijgen ze eerst een mondelingenproef en dan een praktisch examen. Zo moeten ze de bijaard van de Sint-Pieterstoren bespelen in het centrum van de gemeente.
Amai, dat lijkt me wel heftig, want iedereen kan dat dan horen.
Ja, spannend. Dat geeft sowieso iets meer stress dan een normaal examen. Ze hebben gespeeld om 9:30 en om 12:00 en elke molenaar kon daar gaan luisteren. De jury is ook komen luisteren en over enkele weken wordt er dan een nieuwe bijaardier in dienst genomen. Begin mei is er ook een afscheidsconcert van de huidige. Dus als je van bijaardmuziek houdt, Saar, dan kan je daar naartoe.
Iets om naar uit te kijken. Dankjewel Nathalie, om dat even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.